U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht. Nog steeds vanuit Eindhoven, niet meer zo heel lang. Ik zal u op de hoogte houden van de volgende plek waar ik de Heer mag gaan dienen. Het is inmiddels 12 januari. We zijn de gewone tijd door het jaar weer ingegaan. De kleur in de liturgie is weer groen. En we moeten even bijkomen van alle feesten die we de afgelopen weken hebben doorgemaakt als kerk. Prachtige feesten natuurlijk, maar ze volgden elkaar erg snel op. Bijna zo snel dat je niet meer kon bijhouden hoe ver we inmiddels waren. Afgelopen zondag al het feest van de doop van de Heer. En daarmee hebben we eigenlijk een enorme sprint getrokken door de eerste 30 jaar van het leven van Christus. De kersttijd, zijn kinderjaren. Om uiteindelijk uit te komen bij zijn doop in de Jordaan, waar hij zijn publieke leven begint. En we hebben afgelopen zondag natuurlijk de lezingen gehoord die daarbij horen dat hij wordt gedoopt door Johannes de Doper. En hoe dat heel mooi in de liturgie wordt genoemd. Op het moment dat Jezus wordt gedoopt, dan is het niet zo dat Jezus zich bekeert van zijn zonde, want hij was natuurlijk zondeloos. Dus het is niet zo dat het water hem heiligt, maar de Heer zelf heiligt het water. En daarmee wordt heel de schepping vernieuwd. Dus het is prachtig om te zien hoe Christus, wanneer hij in de wereld komt, als het ware alles omdraait en zich niet laat heiligen, maar alles heilig maakt wat met hem in aanraking komt. En met die heilige Heer in ons midden gaan we het komende jaar ook weer in. En volgende week hebben we een bijzondere week. U weet dat misschien wel. Volgende week is namelijk de week van de eenheid onder de christenen. Dan gaan we bijzonder bidden dat er eenheid mag zijn onder alle christenen wereldwijd. En dit is een gebedsinitiatief dat ook door protestantse kerken wordt gedragen. En ik wil er vandaag wat meer over zeggen, want eenheid in de kerk is een ontzettend belangrijk thema. Zelfs zo dat de Heer vlak voor zijn sterven, we lezen dat in het Johannesevangelie, heel bijzonder bidt voor eenheid onder zijn leerlingen. En ik wil daar vandaag wat langer bij stilstaan wat dat precies betekent voor de kerk van onze tijd. Namelijk niet alleen eenheid met protestantse kerken, want zo wordt het vaak uitgelegd, maar met name de eenheid intern in onze katholieke kerk. En ik wil ook proberen aan te tonen dat er maar één kerk bestaat eigenlijk. En dat klinkt soms een beetje arrogant als de katholieke kerk dat beweert, maar ik denk dat dat juist heel erg liefdevol is om dat zo te zeggen. En ik wil dat wat verder gaan toelichten. En ik wil graag deze podcast beginnen met een gebed om eenheid van de priester Pierre Lyonnais, een jezuïtische priester, die het volgende gebed schreef en dat heet Vergeef mij broeder. En voor dat gebed zullen we het even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vergeef mij broeder, als ik je er niet toe kan brengen van mijn katholieke kerk te houden. Ik ben het die haar misvormd heb. Zij is de ongeschonden bruid. En je zou verrukt zijn over haar schoonheid. Maar ik heb haar misvormd. Toch zou ik je iets van haar schittering willen laten zien. Zie naar mijn katholieke kerk. Mijn heilige katholieke kerk. Zij is er niet op uit jou te veroveren. Zij is er niet op uit van jou te winnen. Zij houdt eenvoudig van je, want zij is moeder. Mijn katholieke kerk wil het van niemand winnen, want zij is de liefde. Zij is het huis van de oneindige liefde. Ja, zij wil dat alle die zich volgelingen noemen van dezelfde Christus, haar bruidegom, aan dezelfde tafel kunnen gaan zitten, aan haar tafel. Maar dat wil zij voor hen en voor de waarheid en de eenheid. Het is om jou dat ze naar je verlangt. En het bewijs van haar liefde is dat ze wacht, niet dwingt. Voor haar betekent beminnen, wachten, lijden, bidden. Wees niet bang. Zij zal je nooit dwingen aan haar tafel te gaan zitten. Eenheid groeit nooit in dwang. Men kan aan eenzelfde familietafel zitten en toch geen familiegeest bezitten. Men kan samen zijn en toch elkaar pijn doen. Men kan buiten staan, schijnbaar ver weg, en toch al ademhalen in hetzelfde ritme. Eén zijn van geest en ziel. Maar de katholieke kerk weet dat zij alleen de gehele waarheid van Jezus Christus bezit, omdat zij de enige bruid is, de moeder van allen. Zij roept jou zoals ze mij roept. Zij heeft maar één stem om te roepen. Zij heeft maar één hart. Zij heeft maar één kudde. Amen. Broeders en zusters, ik denk dat dit gebed van Pierre Lyonnais heel mooi laat zien dat de kerk, de heilige katholieke kerk, de enig ware kerk is, maar de manier waarop zij dit naar buiten moet dragen, dat dat wel een hele minzame, liefdevolle, geduldige manier moet zijn. Je kunt het geloof niet afdwingen, je kunt de liefde ook niet afdwingen. En dat geldt eigenlijk voor de eenheid net zo goed, maar we moeten wel eerst helder leren verstaan wat eenheid in de kerk precies betekent. Want ik denk dat de laatste tientallen jaren daar veel verwarring over is ontstaan. Eenheid wordt dan uitgelegd als een begrip waarbij we in gesprek moeten gaan met alle andere christelijke denominaties om ergens vaak in het midden uit te komen. Om te kijken hoe we allemaal een beetje water bij de wijn kunnen doen om zo een soort christelijk geloof of een christelijke kerk te stichten waarbij iedereen er wel in past. En toch is dat niet de eenheid zoals wij als kerk al 2000 jaar eenheid verstaan. Hoe moeten we het begrip eenheid dan wel zien? Ik denk dat het thema van de gebedsweek volgende week dat eigenlijk wel heel mooi toont. Het thema is namelijk licht in de duisternis. En dat thema dat is gehaald uit de ster van Bethlehem. Natuurlijk de drie wijzen, de drie koningen uit het oosten die afgaan op het licht van deze ster. En dat licht dat blijkt zijn volheid te bereiken in de pasgeboren koning Jezus Christus zelf. En waarom laat dit goed zien hoe eenheid onder de christenen zou moeten zijn? Het toont namelijk dat er maar één licht is. En dat is Jezus Christus zelf. We zien dat ook heel mooi in onze liturgie terugkomen, wanneer we in de paasnacht natuurlijk de paaswaken vieren. En wanneer de diaken met de paaskaars binnenkomt om daar Lumen Christi te zingen, licht van Christus. We zien dan dat het licht ook één is en dat de duisternis wordt doorbroken door maar één licht. En die ene Heer, Jezus Christus, zelf is dat licht, het licht van de wereld. En op het moment dat er maar één licht is, kan er maar ook één volk van God zijn. Want uiteindelijk zijn al diegenen die verzamelen rond dat licht van Christus, dat is de kerk, dat is het volk van God. En daarom is spreken over meerdere kerken eigenlijk een contradictie. Het is namelijk zo dat het begrip kerk niks anders is dan diegenen die geroepen zijn uit hun oude leven om overgebracht te worden naar het licht van Jezus Christus. En terecht bidden we als kerk dan ook elke zondag het credo. Dat we geloven in één heilige, katholieke en apostolische kerk. Er is maar één kerk. Waarom? Omdat de kerk het lichaam van Christus is. Op het moment dat je beweert dat er meerdere kerken zouden zijn, dan beweer je eigenlijk dat Christus meerdere lichamen heeft. En dat kan natuurlijk niet. Christus heeft maar één kerk en dat zijn al diegenen die hij zelf roept om zich te verzamelen rond zijn heilig hart. En op het moment dat de katholieke kerk zegt dat in haar de volledige waarheid te vinden is, dan betekent dat dat de kerk bedoelt dat we inderdaad dat doopsel, wat ook andere christelijke geloofsgroepen kennen, dat dat inderdaad de poort is naar dat lichaam van Christus, maar dat het nog niet de volledige eenwording met Christus is. Het is wel het nieuwe leven ingaan, maar de volledige eenwording met de Heer gebeurt natuurlijk pas in het heilige sacrament van de Eucharistie. Want daar ontvangen we namelijk zijn lichaam om zelf zijn lichaam te worden. Dus als we kijken naar de kerk als lichaam van Christus, en in die zin is er maar één lichaam, wel met verschillende ledematen, dan zien we dat van die kerk, van dat ene lichaam, Christus zelf het hoofd is, maar dat ook de Eucharistie het hart is, zou je kunnen zeggen. En in dat hart worden wij allemaal omgevormd tot ledematen van dat ene lichaam. En dat is iets anders dan een oecumene waarbij je gaat kijken of je ergens uitkomt waarbij we niet alle sacramenten nodig zouden hebben. En zoals Pierre Lyonnais dus mooi zegt, moeten we dat met veel geduld doen. We moeten blijven getuigen van die prachtige parels van onze kerk, de sacramenten, met in het hart daarvan natuurlijk de heilige mis. We moeten dat op zo'n manier doen dat het aansprekelijk, aantrekkelijk wordt. En dat mensen gaan inzien dat voor volledige eenheid met de Heer ook dat sacrament van de Eucharistie onontbeerlijk is. Dat zelfs daar Christus zijn kerk tot lichaam vormt. Maar helaas, in onze tijd zien we dat de eenheid onder de christenen niet alleen iets is tussen verschillende christelijke denominaties, die onder dwang of onder druk staat, moet ik zeggen. Het is ook helaas een interne verdeeldheid in het katholieke lichaam van de Heer. En hoe zien we die verdeeldheid? We zien die natuurlijk op allerlei fronten. En die wordt vaak, ik denk, onterecht vertaald met politieke termen, hè, zoals links en rechts. Of conservatief en progressief. En dat zijn termen die horen thuis inderdaad in landsbestuur, in politiek, maar eigenlijk niet in de kerk, want wij kennen dat als kerk niet. Het enige wat wij als kerk kennen is katholiek of niet katholiek. En we zouden zo ook de kerk moeten bekijken. En als we dan kijken naar de toestand waarin de kerk op dit moment zich bevindt, dan zien we helaas ook een grote innerlijke verdeeldheid. En ik denk dat de eenheid onder de christenen, dus ook de dialoog met andere christelijke gemeenschappen, pas echt vruchtbaar kan zijn als we eerst zorgen dat we innerlijk die verdeeldheid kwijtraken. En uiteraard is dat natuurlijk een gigantische klus en daar is al eindeloos veel over gesproken ook. Maar heel eenvoudig samengevat zou je kunnen zeggen, wij kunnen geen vrede naar buiten brengen op het moment dat we niet innerlijk eerst die vrede terugvinden. En waar bevindt zich de grootste onvrede op dit moment in onze kerk, in ons heilig lichaam, in het heilig lichaam dat Christus ons schenkt en waarin die ons deelgenoten laat zijn. Dat is waarschijnlijk met name de strijd die we nu zien losbarsten in alle hevigheid tegen de traditie. En u denkt misschien, ja, dat gaat mij niet zoveel aan, want ik ben al sinds jaar en dag vertrouwd met de Novus Ordo mis, hè, de mis die kort na Vaticanum II werd ingevoerd. En dat is ook goed. Die mis is Christus zelf, hè? Dus het is zo dat op het moment dat wij naar de oude of de nieuwe mis gaan, dat het eigenlijk niet zo gek veel uitmaakt, want in beide gevallen komt Christus aanwezig. En op het moment dat we geloven dat Christus daar aanwezig komt en dat de heilige hostie die daar wordt uitgereikt Jezus zelf is, dan zijn beide missen dus even heilig en even goed, omdat het namelijk dezelfde Christus is die de mis draagt. En daarom bestaat er ook een heel groot gevaar in afwijzen van een van beide vormen van de mis. We zien dat van twee kanten af gebeuren. We zien dat bij de kant van de kerk die heel graag de inhoud van de sacramenten wat zou willen verbuigen, zou willen aanpassen, die met een ongekende felheid nu tekeer gaan tegen alles wat traditioneel is. En andersom zien we het helaas soms ook gebeuren dat mensen die zich thuis voelen bij de traditie, die een soort grote afkeer hebben voor de Novus Ordo, de nieuwe mis. En ik denk dat we in beide gevallen, dus zowel de afkeer van mensen tegen de traditie of de afkeer van sommige mensen uit de traditie tegen de nieuwe mis, ik denk dat in beide gevallen we de test van Gamaliel moeten toepassen. U kent het boek Handelingen der Apostelen en daar worden de apostelen die worden voorgeleid voor het Sanhedrin. En op het moment dat ze op het punt staan om gedood te worden, het oordeel wordt bijna geveld, dan treedt de fariseer Gamaliel op en die zegt het volgende. Die zegt, laat deze mannen toch begaan. Waarom? Omdat op het moment dat dit niet van God afkomt, dan zal het vanzelf wel stoppen. Als het wel van God afkomt, dan kan het zijn dat we de Heilige Geest zelf zitten te bestrijden. Dat we God zelf zitten te bestrijden. En zo geldt dat ook voor de oude en voor de nieuwe mis. In beide gevallen, wees daar heel voorzichtig mee om dat te bestrijden. Want op het moment dat het inderdaad Christus zelf is die daar aanwezig komt, dan kan het zijn, zelfs ongemerkt, dat we Christus zelf zitten te bestrijden. En als we kijken naar de felle uitlatingen tegen de traditie met name op dit moment, dan zien we eigenlijk dat er een innerlijke onvrede is in onze kerk die alleen maar opgelost kan worden op het moment dat we met liefde naar onszelf leren kijken. En dan bedoel ik niet naar onszelf, naar onze eigen personen, maar naar onszelf als kerk. Op het moment dat wij onze traditie zo door het slijk gaan trekken, dan kan het niet zijn dat er vrede komt in onze kerk. Omdat we namelijk dan de vergelijking zouden kunnen maken met een kind dat zegt, ik wil mijn ouders niet meer kennen. Dat kind zal ook nooit in vrede zijn. Of de vergelijking met een boom, waarvan op een gegeven moment een tak zegt, ik wil de boom niet meer kennen. En zo geldt dat eigenlijk ook voor onze traditie. We hoeven helemaal niet met die traditie mee te gaan in die zin dat we daar naar de mis zouden hoeven te gaan. Maar we moeten die mis ook niet gaan zitten bestrijden, want dat is gevaarlijk. Want we bestrijden dan namelijk Jezus Christus zelf. En andersom geldt dat natuurlijk net zo goed. Op het moment dat we de Novus Ordo mis gaan bestrijden, dan bestrijden we ook de Heer zelf. Dus die rijkdom, die diversiteit mag er zijn. En we moeten ook beseffen, paus Benedictus de 16e, die zegt dat heel mooi. Hoe kan iets wat bijna 2000 jaar als het allerheiligste van onze kerk is beschouwd, hoe zou dat ineens niet meer goed kunnen zijn? En hij zegt dat natuurlijk over de Tridentijnse mis, over de oude mis, omdat dat namelijk de mis is waar duizenden heiligen door werden gevoed, waardoor duizenden heiligen hun leven wilden geven voor de kerk. Waar duizenden heiligen verliefd op Christus werden door die mis. En natuurlijk geldt dat voor de Novus Ordo ook. Hè? Grote heiligen als heilige moeder Teresa of heilige paus Johannes Paulus II, die hadden natuurlijk diezelfde voeding ook in de Novus Ordo mis. Dus in beide gevallen is het Christus. En u mag zelf kiezen, u mag uw voorkeur hebben. Dat is de vrijheid die de kerk ons biedt. En laten we alsjeblieft bidden dat met name die eenheid in de volgende week, wanneer we gaan bidden voor de eenheid onder de christenen, dat vooral die eenheid hersteld mag worden, dat de kerk niet zichzelf gaat bestrijden, dat de tak niet de stam en de wortels gaat bestrijden. Want dan komt er pas ware vrede en dan pas kunnen we oprecht in gesprek gaan met andere christenen. Ik wens u alvast een hele goede gebedsweek toe. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.